In deze les gaan we het hebben over de 9 spirituele pijlers van de succesvolle onderneming. Wil je als ondernemer succesvol ondernemen en tevens tot grote zegen zijn voor mens en maatschappij en een krachtige invloed uitoefenen op aarde via je onderneming, dan zul je rekening moeten houden met de spirituele wetten van de kosmos. Deze ingeschapen wetten van God, die werken voor iedereen. Ongeacht cultuur of achtergrond, ongeacht religieuze overtuiging of politieke overtuiging, ongeacht leeftijd of geslacht, en of je erin gelooft of niet, de wetmatigheden van God werken altijd zonder uitzondering. Je kunt deze wetmatigheden niet ongestraft overtreden, en ze werken grote zegen uit voor degene die zich eraan houden en die ze kennen. Of het nu om privé of om zakelijke dingen gaat, ze werken zowel in het klein als in het groot. De vorige lessen ben ik ingegaan op deze wetmatigheden die betrekking hebben op je diepste motieven, je karakter, je taak hier op aarde en het ondernemen in afhankelijkheid van God. Maar in deze les wil ik meer inzoomen op de praktische toepassingen van deze spirituele wetten binnen jouw onderneming. En ik ga dat doen in de 9 stappen. 9 punten ga ik behandelen die de pijlers vormen van een succesvolle onderneming. De eerste wet is die van de onbaatzuchtige liefde. God is liefde en wil je onder de zegen van God ondernemen, oftewel in God ondernemen, in zijn koninkrijk ondernemen, dan zal de basis van je bedrijf ook liefde moeten zijn. En praktisch houdt dat in dat je bedrijfsfilosofie heel helder en duidelijk moet zijn gericht op dienstbetoon en tot welzijn van de maatschappij. Je onderneming moet erop gericht zijn om mensen oprecht gelukkiger te maken met jouw dienst of product. Want dat is jouw missie, jouw taak als ondernemer. Dat is het concept van liefde. Want liefde zoekt zichzelf niet, maar liefde zet zich in om de ander gelukkig te maken. Het zij privé, het zij zakelijk, het is hetzelfde principe, dezelfde wet. Elke transactie moet dan ook plaatsvinden vanuit het verlangen de ander gelukkig te maken en nooit met als doel geld te verdienen. Ik zal het nog een keer zeggen, want dat is een heel belangrijke regel. Elke transactie moet dan ook plaatsvinden vanuit het verlangen de ander gelukkig te maken en nooit met als doel geld te verdienen. Wil je echt tot zegen zijn voor de mensheid, dan moet je het idee van geld verdienen helemaal loslaten. Misschien gooi ik nu alles overhoop in jouw denksysteem, maar toch wil ik het prikkelen omdat het een geweldige waarheid bevat. Als je dat eenmaal begrijpt, dan kan God je op een hoger plan brengen, zowel privé als zakelijk. Ik zal het ondersteunen vanuit een vers uit de Bijbel. In Matteüs 6, vers 19, daar staat: verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen. Maar, dat is dan de gerichtheid, verzamelt u schatten in de hemel. En daarmee wordt bedoeld die andere dimensie, die goddelijke dimensie. Dat jouw missie zijn, jouw streven, jouw motief, om daar schatten te verzamelen. Daar staat dan waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Die schat die je verzamelt in die hemelse dimensie, vanuit het ondernemen, vanuit liefde, die heeft eeuwigheidswaarde en die kan ook niet meer weggeroofd worden. Je bent geen ondernemer om snel rijk te worden, maar je bent ondernemer om met jouw specifieke gaven en talenten de mensheid te dienen en gelukkig te maken. Jij bent ondernemer om iets te doen, iets toe te voegen aan het geluk van de ander en te dienen in liefde. Je bent ondernemer om jouw inbreng te hebben aan het koninkrijk van God hier op aarde. Goddelijke voorzienigheid, zoals overvloed, rijkdom, schoonheid, geluk, voldoening, wijsheid, succes, horen ook bij het koninkrijk van God, maar als bijproduct, als zegen, als gunst, als geschenk van God op ons leven. Want God is een God van overvloed. Bij hem is geen gebrek. Dus als wij functioneren vanuit die wet van liefde, dan zal al het andere, als een magneet, zullen dat naar ons toetrekken, die zegeningen. Omdat we dan in het centrum van de wil van God zijn, en in God is geen gebrek, maar is alleen overvloed. In Matthäus 6, vers 33, daar zegt Jezus dan ook, maar zoekt eerst zijn koninkrijk, Gods koninkrijk, en zijn gerechtigheid, en dit alles, dus al die andere dingen, zal u bovendien geschonken worden. Geschonken vanuit God, vanuit het universum, zal het gewoon je toegeworpen worden. Als een zegen, als een bijproduct van jouw wandel met God. Kijk dus eens goed naar je missie, je bedrijfsfilosofie, en zorg dat je in een korte zin je doelstelling helder kunt verwoorden op zo'n wijze waar God blij mee kan zijn. Laat je doelstelling dus nooit zijn, bijvoorbeeld, ik wil binnen 2 jaar een ton verdienen. Of, ik wil het grootste marktaandeel hebben binnen 5 jaar. Dat zijn egocentrische doelstellingen waar God helemaal niks mee heeft. En die niet tot zegen zijn voor de maatschappij, en ze hebben ook helemaal niks met liefde te maken. Dat is puur een ego-gerichte doelstelling en missie. Stap daar vanaf. Ik wil eigenlijk 2 voorbeelden noemen vanuit bedrijven die wij kennen, succesvolle ondernemingen, die duidelijk op de klant gericht zijn vanuit een dienstbare houding. De eerste kennen we allemaal, dat is IKEA. Ik heb hem al eens een keer eerder genoemd. Ik wil even een stukje uit hun bedrijfsconcept, hun visie, voorlezen. Hun visie is, je kunt het op internet vinden, daar staat, onze visie is een beter dagelijks bestaan voor zoveel mogelijk mensen. Ons bedrijfsconcept sluit aan bij die visie door het aanbieden van een breed assortiment functionele en goed vormgegeven woonartikelen tegen zulke lage prijzen dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn deze producten te kopen. Nou, zonder een oordeel te vellen over het bedrijf IKEA op zich, kunnen wij begrijpen dat deze visie, dit bedrijfsconcept, dat dit in principe een basis is wat God kan zegenen. Want dit concept is erop gericht op het geluk van een hele grote groep mensen. Het zegt niet, ik wil zo binnen korte tijd zoveel geld verdienen of een bepaald marktaandeel hebben. Nee, hun visie beschrijft wat ze graag willen doen, is namelijk mensen gelukkig maken. Zoveel mogelijk mensen gelukkig maken. Een ander voorbeeld van een goed bedrijfsconcept vinden we bij Google, ook bij iedereen bekend. En het doel van Google is, zo staat het beschreven op hun website, is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Nou, ook dat is een concept, een visie, een bedrijfsconcept, wat tot zegen is van de mensheid. Zorg dat jouw bedrijfsconcept zodanig omschreven is dat God zich daar helemaal in kan verbinden. Dat het is tot zegen voor de mensen, voor de maatschappij, tot zegen voor onze planeet. Nou, de missie van deze 2 succesbedrijven, IKEA en Google, zijn helder en duidelijk en gebaseerd op dienstbetoon, niet op het maken van winst. Dat neemt niet weg dat beide bedrijven zeer succesvol en winstgevende bedrijven zijn. Ik wil doorgaan naar de wet 2, de pijler 2. Daarin wil ik iets zeggen over concurrentie. Zorg dat je geen concurrent bent of een concurrent hebt, maar wees een aanvulling en werk samen. Nog een keertje, zorg dat je geen concurrent bent of concurrent hebt, maar wees een aanvulling en werk samen. Ik geloof dat in het Koninkrijk van God, vanuit de wetmatigheid van liefde, er geen concurrentie bestaat. Want God heeft ons naast elkaar geschapen om elkaar aan te vullen. En op het moment dat daar een concurrentie is, dan is daar strijd. En vanuit strijd komt geen zegen voort. Dus vermijd strijd en zorg dat je met je bedrijf niet concurreert, maar dat je een aanvulling bent, dat je je onderscheidt en in die onderscheiding, dat je daarin een aanvulling bent in jouw vakgebied. Ik wil een vers aanhalen om dat weer te motiveren. Het staat in Galaten 5 vers 13. Daar staat, want gij zijt geroepen, broeders of zusters, ondernemers, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En uw naaste, dat zijn ook je collega's, je zogenaamde concurrenten. Dat zijn ook de naaste en ook die die je lief te hebben. En dan staat er in vers 15, indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dus op het moment dat je je eenmaal begeeft in die concurrentieoorlog, dan zul je merken dat je uit de zegen van God wandelt. En dan moet je toezien dat je niet door elkander verslonden wordt. Ook dat is een wetmatigheid. Blijf daar ver van en zoek samen met God manieren hoe je daarmee om kan gaan zonder die strijd in te gaan, maar dat je juist vanuit die liefde, vanuit dienstbetoon blijft functioneren. Pijler 3. Dat is een hele belangrijke pijler. Laat je informeren en onderwijzen en wees niet eigenwijs. Dit is een pijler die gaat over de wijsheid van God. Stel je open voor wijsheid en wees niet de wijsheid in jezelf. Want God heeft ons aan elkaar gegeven en God wil ons onderwijzen vanuit zijn goddelijke wijsheid. Het is zelfs een goddelijke gave, een bovennatuurlijke gave, daar ga ik zo op in, die God jou wil geven. Maar dat kan alleen gegeven worden als jouw houding op de goede plek zit. Als jij nederig genoeg bent, als jij beseft dat je de wijsheid niet in pacht hebt, oftewel als je je laat onderwijzen vanuit een nederige houding, dan kan wijsheid ook naar je toe komen. Dan kun je wijsheid ontvangen van andere mensen, van collega's, van mensen die God op je pad brengt. Maar bovenal, stel je afhankelijk op bij God. Een schitterend voorbeeld daarvan vinden we bij koning Salomo, die door God was aangesteld als koning. En ik zal het even voorlezen. Het verhaal staat in 1 Kronieken 1 vers 7. Er staat, in die nacht verscheen God aan Salomo en zeide tot hem, vraag, wat zal ik u geven? Toen zeide Salomo tot God, gij hebt aan mijn vader David grote goede tierenheid bewezen en mij in zijn plaats koning gemaakt. Heere God, laat nu uw woord tot mijn vader David bewaarheid worden, want gij hebt mij koning gemaakt over een volk talrijk als het stof der aarde. Geef mij thans wijsheid en kennis, dat ik voor dit volk kan uitgaan en ingaan. Want wie zal dit grote volk van u kunnen richten? Toen zeide God tot Salomo, omdat dit in uw hart geweest is, en gij geen rijkdom, schatten of eer gevraagd hebt, nog het leven van uw haters, en zelfs geen lang leven, maar wijsheid en kennis voor u gevraagd hebt, om mijn volk waarover ik uw koning heb gemaakt te richten, zo zij de wijsheid en kennis u gegeven, en bovendien zal ik u rijkdommen, schatten en eer geven, zoals de koningen voor u niet gehad hebben en na u niet zullen hebben. Dit is een van de mooiste gebeden die staat in de Bijbel. Is dat ook jouw gebed? Wat zou jij als ondernemer God antwoorden als God aan jou vraagt, wat wil jij dat ik voor jou doen zal? Wat is jouw antwoord? Zeg je dan, Heer, geef mij heel veel succes. Heer, laat mijn bedrijf zo groot worden dat ik miljoenen verdien. Laat mij het grootste bedrijf worden, het grootste marktaandeel gaan krijgen. Dat zijn allemaal antwoorden die gebaseerd zijn op je ego. Salomo was zich bewust van zijn afhankelijkheid van God. Hij was zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om als koning het volk te dienen vanuit liefde. En hij voelde zich onbekwaam. En dat is ook belangrijk, dat je op een plek komt dat jij je onbekwaam voelt. Dat je beseft dat je afhankelijk bent van Gods genade, van Gods wijsheid, van Gods zegen. En vanuit die afhankelijkheid naar God toe gaat roepen, Heere God, wilt u alstublieft mij wijsheid geven? Wilt u mij helpen? Wilt u me ondersteunen? Wilt u me inzicht geven om de taak, de missie die ik heb gekregen van u hier op aarde, om die te volbrengen? En om mens en maatschappij tot zegen te zijn? Dat gebed, dat kan God verhoren. Als je vanuit die afhankelijkheid gaat bidden tot God, dan kan die stroom van goddelijke wijsheid in jouw leven geopenbaard worden. En dan ben je niet meer gericht op zoveel mogelijk geld verdienen of op succes, maar dan ben je erop gericht, hoe kan ik bij mijn onderneming zo optimaal mogelijk de mens, de maatschappij en de aarde tot zegen zijn. En als bijproduct daarvan zal je ook merken dat God vanuit zijn liefde jou en je gezin en je bedrijf gaat zegenen, zodat jij ook vrucht kunt dragen en zodat jij ook die zegen weer kunt uitdragen naar anderen toe. Ik wil nog een paar versen lezen over die wijsheid. Een ander vers staat in Spreuken 3 vers 5. Daar staat, vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Wij steunen veel te vaak op onze eigen inzicht. Er staat, ken hem, God, in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen oog. Spreuken 15 vers 22. Plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. Ook dit laat weer zien die afhankelijke houding. Dat besef dat je niet de wijsheid in pacht hebt. En dat maakt juist dat je de basis vormt voor een succesvolle ondernemer. Omdat je open staat voor onderwijzing, om te leren. Spreuken 11 vers 14. Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val. Maar er is redding als er vele raadgevers zijn. Nou, ik wil nog even een paar versen lezen. Om aan te tonen dat er ook nog iets, behalve menselijke wijsheid, ook nog iets van een bovennatuurlijke wijsheid bestaat. Een wijsheid die van God komt. Een wijsheid die je eigenlijk menselijk gesproken niet kan hebben. Maar die vanuit God jou ingegeven wordt. Met als doel om tot zegen te zijn. Om tot creatieve oplossingen te komen waar geen mens op is gekomen. Maar vanuit een goddelijke openbaring. Dat jij wijsheid krijgt om dingen te doen, handelingen te doen. Die gewoon op een wonderbaarlijke wijze tot zegen uitwerken. Nou, in de Bijbel staan bijvoorbeeld een aantal voorbeelden voor goddelijke wijsheid voor het ambacht. Dat staat in Exodus 31. Daar staat, zie, zegt God, ik heb bij name geroepen Besaleel, de zoon van Uri, de zoon van Gur, uit de stam Juda, en hem vervuld met Gods geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk om ontwerpen te bedenken, om die uit te voeren in goud, zilver en koper, om stenen te bewerken, om die in te zetten, om hout te snijden en werkzaam te zijn in allerlei arbeid. En waarom heeft God die persoon gezalfd met die wijsheid? Want hij had die geroepen om te werken aan de tabernakel van God. Dus hij moest voorwerpen, ontwerpen en bedenken die voor velen tot zegen zouden zijn. We zien ook de goddelijke wijsheid komen op sommige mensen voor een bijzonder leiderschap. Bijvoorbeeld Exodus 34 vers 9. Daar staat, Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest de wijsheid, want, staat er, Mozes, de machtige leider door God aangewezen, had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten naar hem en deden zoals God Mozes geboden had. Dus door handoplegging, door zegening kwam goddelijke wijsheid, de geest van wijsheid, via Mozes op Jozua. Hier gaat het dus om niet een menselijke wijsheid, maar op goddelijke wijsheid. Want het was een overdracht door handoplegging. Door inzegening. Nou, eenzelfde goddelijke wijsheid zien we ook in het leven van Daniël. Staat beschreven in Daniël 5 vers 11. En daar staat, het gaat dan om de wijsheid ook op wetenschappelijk gebied, staat er is een man in uw koninkrijk in wie de geest der heilige goden woont. Daarmee wordt dan de heilige geest bedoeld, maar dat was nog niet bekend bij de mensen in de omgeving van Daniel. Er staat in wie in de dagen van uw vader verlichting, verstand en wijsheid als de wijsheid der goden gevonden werd. Hem heeft koning Nebukadnezar, uw vader, het hoofd der geleerden, bezweerders, galdeeën en waarzeggers aangesteld, uw vader, o koning, omdat dan een uitnemende geest en kennis en verstand, uitlegging van dromen, onthulling van verborgenheden en ontwarring van knopen in hem gevonden werd, in Daniel, aan wie de koning de naam Belteshazzar gegeven heeft, laat nu dan Daniel geroepen worden en hij zal de uitlegging te kennen geven. We zien hier dat God Daniel op een bovennatuurlijke wijze gezegend had met wijsheid en kennis en inzicht. Vanuit zijn afhankelijkheid, zijn verbondenheid met God. Want Daniel, dat was een man die heel dicht leefde in verbondenheid met God. En er ook voor gekozen had om rein en zuiver te leven en volgens de richtlijnen van God te leven. En die wijsheid werd hem van bovenaf geschonken. Zo geloof ik dat God ook jou als ondernemer, als jij ervoor kiest om in afhankelijkheid van God te leven, dat God jou bovennatuurlijke wijsheid en inzicht wil geven om oplossingen te creëren, om tot zegen te zijn voor de maatschappij. Deze wijsheid komt niet vanzelf naar je toe. Om deze wijsheid moet je vragen, je moet je naar uitstrekken. Je moet uitdagingen aan willen en durven gaan samen met God. Als jij een probleem ziet in de maatschappij en je zegt van ik wil met mijn bedrijf een oplossing zorgen voor dat probleem. Ik weet nog niet hoe, maar ik wil daar een oplossing voor gaan geven. Dan mag je God bidden voor bovennatuurlijke wijsheid. En dan zeg je van Heer God, ik zie daar een probleem. En ik wil met mijn bedrijf dat probleem gaan oplossen. Vanuit mijn intentie van liefde wilt u mij de wijsheid geven om dat te doen. En dan ga je dat doen en dan zul je merken dat God je gaat leiden. En dat God jou op een bovennatuurlijke wijze oplossingen gaat geven om dat probleem op te gaan lossen vanuit Gods liefde. Dat staat ook in Jacobus 1 vers 5. Daar staat, indien iemand echter van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar God geeft geen wijsheid voor je ego, zo van ik wil een wijs man zijn, zodat alle mensen naar me opkijken. Nee, daar is Gods wijsheid niet voor bedoeld. Gods wijsheid is voor bedoeld om oplossingen te creëren tot zegen voor mensen. Pijler 4. Dat heeft ook met 3 te maken, maar ik wil er toch nog even op doorgaan. Pijler 4. Stel je afhankelijk op. God wil je onderneming zegenen, maar doet dat vaak door mensen heen. Sta dus open voor nieuwe ideeën en geef mensen ruimte in je onderneming om te groeien in hun eigen specifieke gaven. God heeft de schepping zo samengesteld dat deze zich kan aanpassen en organisch groeit. Vertrouw op Gods geest dat hij ook werkt in mensen met wie jij contact hebt. Dus verwacht oplossingen van collega's, verwacht oplossingen vanuit organisaties, andere bedrijven die jij precies nodig hebt. Sta open voor oplossingen en gun ook andere bedrijven dat zij winst aan jou mogen beleven. Dat je ook daarin hun tot zegen bent. Dat er een win-win situatie ontstaat vanuit een samenwerking. Zoals God het bedoeld heeft. Zodat het iedereen tot zegen zal zijn. Maar heb ook geloof in je personeel. Mensen die God jou heeft gegeven om je bedrijf te bouwen. Geloof in goddelijke ontmoetingen en contacten. En geloof dat God jouw onderneming wil leiden. En wees alert op nieuwe ideeën van klanten en personeel. Ik wil even een vers aanhalen uit de Bijbel, 1 Korinthe 12, vers 21. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. Of ook het hoofd tot de voeten, ik heb u niet nodig. Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk. En juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol, en onze mindere edele leden worden met grotere eer behandeld. Dus wees je bewust dat jij een schakel bent in het grote geheel. Dat je niet, of je nou klein of groot bent, je bent altijd deel van een groter geheel. En je kunt niet zonder die ander, je kunt niet zonder de hand en de voet. En jij bent weer een onderdeel die de ander nodig heeft. Wees je daarvan bewust en stel je op als een onderdeel van het grote geheel. Pijler 5. Zorg dat je altijd positief over je bedrijf, je personeel, collega's en collega bedrijven blijft praten. Spreek woorden van geloof en verwachting en vertrouwen. Jouw woorden hebben kracht, hebben scheppingskracht. In Spreuken 18 vers 20 daar staat: van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd. Hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen. Dus wil jij als bedrijf succesvol zijn, dan zullen jouw lippen ook succes moeten uitspreken. Vanuit je hart, vanuit het binnenste, vanuit je geloof. Vers 21 daar staat: dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Dus wees zegenend in jouw spreken. Spreek geloof en vertrouwen uit. Spreek oplossingen uit. Spreek zegen uit. Voor je eigen bedrijf, maar ook voor je collega bedrijven. Spreek de liefde en de zegen van God uit. Woorden hebben kracht. Ook door jouw spreken wordt ook je personeel wordt positief. Als jij zorgen gaat uiten, dan heeft het ook zijn weerslag op de sfeer in het bedrijf. En ook dat zul je oogsten. Maar op het moment dat jij oplossingen gaat uitspreken en geloof gaat uitspreken, dan zal dat ook zijn weerslag krijgen in de sfeer binnen je bedrijf. En dan zal dat ook de oplossingen naar zich toe trekken, omdat het een wetmatigheid is in het Koninkrijk van God. Dat wat je uitspreekt, dat zal geschieden. Met woorden kun je onderneming bouwen en breken. Ik zal ook daarover een vers lezen in Matteüs 21 vers 21. Daar staat: maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, indien gij geloofd hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met deze vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: hef u op en werp u in zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Het is dus spreken vanuit geloof, vanuit vertrouwen. En daarmee schep je de oplossing die nodig is voor je bedrijf. Pijler 6. Zorg dat je de wet van zaaien en oogsten op een positieve wijze toepast en dat je zaait in liefde. Galaten 6 vers 7. Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Daarmee wordt bedoeld de wetmatigheden van God die hij in de kosmos heeft gelegd, die werken gewoon altijd. Daar kun je niet omheen. Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn vlees zaait, op zijn ego, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, vanuit het koninkrijk van God, vanuit de liefde, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen. En dan in 2 Korinthe 9 vers 6, er staat: bedenk dit, wie karig, dat is weinig, zaait, zal ook karig, weinig oogsten. En wie middelijk, rijk, zaait, zal ook middelijk oogsten. En ieder doe nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige geven lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, te alle tijden, van alles genoegzaam voorziet, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. Gelijk geschreven staat: hij heeft uitgedeeld aan de armen, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Hij nu die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijzen, zal uw zaaisel verschaffen en vermeerderen en het gewas uw gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt. Hier gaat het over zaaien. Dat werkt op alle gebied. In kleine dingen, in grote dingen, in privé en zakelijk. Wat je zaait, zul je ook oogsten. En hoe je het zaait, vanuit welke intentie, vanuit die intentie zal het ook weer naar je terugkomen. Dus als jij op een oneerlijke wijze gewoon geld verdient, dan zal dat ook vroeg of laat op je bordje terugkomen. Maar als jij bezig bent met het Koninkrijk van God, bezig bent met het bouwen vanuit liefde, om mensen tot zegen te zijn, en je bent tot zegen voor de ander vanuit de intentie, de pijlen van liefde, en je zoekt het goede, het beste voor die ander, en daarin ga je een stap verder dan de meeste bedrijven doen, vanuit je verbondenheid met God, vanuit die liefde, dan zal diezelfde stroom waarin jij tot zegen voor die ander bent, zal ook die zegen weer op jouw bedrijf terugkomen. Want dat is een geestelijke wet die altijd werkt, omdat het een door God ingeschapen wetmatigheid is. En die zegen die jij weggeeft aan die ander, die komt altijd, en ook dat is een wet, vermenigvuldigd in jouw leven terug. En dat is eigenlijk de uitdaging van een ondernemer, om te werken met die wetmatigheid van geven en ontvangen. Zowel privé, maar ook zakelijk. En daarom dat koning Salomo ook zo zeer rijk gezegend was. En we zien nog veel meer voorbeelden in de Bijbel, dat mensen die wandelden met God en op deze wijze hun leven indeelden, dat er een grote zegen op hun leven was en ze zelfs gaandeweg rijk en zeer rijk werden, omdat God hen zegende. En de zegen waarmee zij anderen tot zegen waren, kwam via een ander kanaal altijd weer in hun leven terug. En zo zal het ook met jouw onderneming gaan, als jij vanuit die pijlen gewoon tot zegen gaat zijn voor jouw klanten, voor jouw leveranciers, voor jouw personeel. Want de zegen die jij verleent, het extra wat jij doet, zal ook vroeg of laat vermenigvuldigd op je pad terugkomen. Pijler 7. Een heel belangrijk aspect is: zorg goed voor de armen. Het kwam net ook al naar voren in de tekst die we net lazen. De armen, de minder bedeelden. Als jij je hand uitstrekt om hen tot zegen te zijn, om goed te doen, om projecten te ondersteunen, om mensen die het minder breed hebben of het heel slecht hebben, om daar wat extra's voor te doen, dan dat zet ook iets in werking. Dat zet de stroom van Gods liefde en van Gods zegen in werking. In Spreuken 28 vers 27 staat: wie de armen geeft, zal geen gebrek lijden. Dus als jij vanuit je overvloed weggeeft aan armen, of zelfs al zou jij niet vanuit je overvloed, maar vanuit je gebrek gaan weggeven aan armen, daar is de wetmatigheid van God: wie de armen geeft, zal geen gebrek lijden. Dus zelfs al heb je gebrek, en vanuit jouw gebrek ga jij de ander, de armen, dienen en geven, dan zul je merken dat jouw gebrek ophoudt en gaat omkeren in overvloed. Waar staat er: maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt. In Psalm 112 vers 9 er staat: hij deelt uit, hij geeft aan de armen, zijn gerechtigheid houdt voor immer stand. De volgende stap, pijler 8, dat heeft hij ook weer mee te maken, maar dan nog een stapje hoger, daar staat: geef aan God. Vanuit jouw onderneming, als een dankoffer, als een lofoffer, als een zegening naar God toe, waarin je laat zien dat je afhankelijk bent van God, van zijn zegen, geef hem een deel van je winst, van je onderneming. En investeer in het koninkrijk van God, investeer in zijn liefde. In Spreuken 3 vers 9 daar staat: vereer de Heere met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. En er staat in vers 10 een belofte. En een belofte in de Bijbel betekent gewoon een wet van als je dit doet, dan gebeurt dat. Dat gaat altijd op. Daar staat er: dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. Dus als jij een deel, een belangrijk deel van jouw winst investeert in het koninkrijk van God, dan zet je daarmee een stroom in beweging. Als je dat vanuit een zuiver motief doet, vanuit liefde, vanuit een dank, vanuit afhankelijkheid van God, dan zet je iets in beweging wat ook jouw bedrijf weer tot zegen zal uitwerken. Dat staat ook in Maleachi 3 vers 10. Daar wordt het eigenlijk herhaald. Er staat: breng de gehele tiende dat was vroeger de wet, 10%, van de, naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zijn in mijn huis, zegt God. Beproef mij toch daarmede, zegt de Heere, de Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten, dan zal ik u ten goede de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Heere, de Heerscharen. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Heere, de Heerscharen. Ben jij al op die positie, dat alle volken jou gelukkig prijzen, omdat jij een land van welbehagen bent? En zo niet, God wil wel dat jij op die plek komt. Dat mensen aan jou zullen zien van, wauw, die persoon, dat bedrijf is zo geweldig gezegend, dat ze jou gelukkig prijzen en dat ze er gewoon zien dat de hand van God op je leven is. Doordat ze zien dat jij succesvol bent. Maar het gaat niet om dat succesvol, het gaat om de vrucht. Dat jij tot zegen bent voor de mensen in jouw omgeving. Wij zijn niet onder de wet, maar dit principe van geven aan God brengt wel die stroom van zegen op gang. En het niet doen betekent dat je die stroom van God in jouw leven mist. Wat wel belangrijk is bij dit geheel, is dat je het niet gaat doen vanuit je ego-motief. En dat is altijd het gevaar. Op het moment dat je weer gaat richten op zegen, want die stromingen heb je ook, die zeggen van, hé, als ik dit doe, dan gaat God mij zegenen. Dus dan gaan ze het doen niet vanuit de basis de intentie liefde voor God, maar dan gaan ze het weer doen om het ego, om die oogst die God belooft. En dan sla je de plank weer volkomen mis, want dan ben je weer gericht op het ego, ben je weer gericht op de zegeningen, ben je weer gericht op het succes, op macht, op geld, terwijl God jou nou juist wil dat je dat niet doet en dat je bezig bent met je liefde naar God toe te uiten, door hem een deel van je inkomsten te geven, door liefde naar de armen toe te uiten, Gods liefde door te geven naar de mensheid en zegen, geld, rijkdom, dat hoort een bijproduct te zijn, gewoon een gunst van God in jouw leven en niet een doel. In Matthäus 6 vers 3 er staat, maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes, dus je gift, je donatie, in het verborgene zij, en uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. In Lucas 6 vers 38, geeft en u zal gegeven worden, een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven, want met de maat waarmee gij meet, zal u wedergemeten worden. Een mooie richtlijn is 10% van je winst geven aan God. Maar ik weet van ondernemingen die wel 70 tot 90% weggeven, omdat God hen zo rijk heeft gezegend, en nog houden ze ruim genoeg over om van te leven. De laatste pijlen die ik even kort ga behandelen, omdat ik die in een van de latere les uitvoer ga behandelen, is zorg voor een plan van vermenigvuldiging voor je bedrijf. Kijk naar de natuur en zie hoe deze zich heeft georganiseerd. Elk levend organisme heeft zich zo georganiseerd dat deze zich vermenigvuldigt en uiteindelijk niet meer afhankelijk is van zichzelf, van de eerste. Waarom is die zo georganiseerd? Omdat God hen heeft gezegend. God heeft de vissen, de vogels, de dieren, maar uiteindelijk ook de mensen gezegend. Zoals staat in Genesis 1 vers 22, daar staat, en God zegende ze en zeide, wees vruchtbaar en word talrijk. Nou, de zegen van God werkt dus vermenigvuldiging uit. Ik zie veel ondernemers bezig die niet dit principe hanteren in hun bedrijf. Die hebben een eenmanszaak. En doen dat misschien heel hun leven. Ze houden op en het bedrijf houdt op. Klaar, punt. God wil iets anders. God wil iets moois, iets beters. God wil dat jij met jouw bedrijf, met jouw onderneming iets in beweging zet. Iets in beweging zet wat zich gaat vermenigvuldigen. En wat voor veel meer mensen tot zegen is als waar jij nu tot zegen bent in jouw bedrijf. En ook dat als jij er later niet meer bent, dat die zegen gewoon doorgaat. Dat jouw input, jouw creativiteit, jouw gaven en talenten zich zullen vermenigvuldigen in anderen die het weer overnemen en die dat dan weer gaan doorgeven. God verlangen is ernaar dat dit gaat vermenigvuldigen. Dat de gaven en talenten die hij in jou heeft gegeven, dat dit als een sneeuwbaleffect gewoon over de aarde mag gaan. En dat het zal blijven, ook al hou jij op met werken, dat het gewoon door blijft gaan, die zegen. En daar is een plan voor nodig. En God wil jou helpen met dat plan. Met dat plan van vermenigvuldiging. Zorg dus dat je een plan hebt, waardoor je onderneming kan uitgroeien en zich kan vermenigvuldigen en onafhankelijk wordt van jouw inzet op termijn. In een van de volgende lessen ga ik hier wat uitvoeriger op in, omdat het ook een belangrijk principe is vanuit het woord van God, maar het zal ook jou als onderneming en jou als persoon en jou als gezin geweldig tot zegen zijn, want dat betekent dat er een bron van inkomsten ook gegenereerd wordt via jouw bedrijf, waar je eigenlijk geen of nauwelijks meer energie in hoeft te steken, maar wat gewoon uiteindelijk vanzelf naar je toe gaat komen en zich gaat vermenigvuldigen, zodat jij voor veel meer tot zegen kunt zijn, zonder dat het je extra moeite gaat kosten. Ik wil afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, ik wil u danken voor de goddelijke principes die u in uw schepping heeft gelegd. Ik wil u danken voor de missie en de roeping die wij hebben ontvangen en dat u bedoeld heeft dat we met vreugde, met grote vreugde, deze missie gaan volbrengen. Heer, en met geweldige blijdschap, in afhankelijkheid van u, gewoon uw liefde mogen doorgeven, zowel privé als via onze onderneming. En ik wil u bidden voor goddelijke wijsheid, voor goddelijke inzicht, om via onze onderneming gewoon voor velen tot zegen te zijn, en deze zegen de komende tijd, de komende maanden, de komende jaren te gaan laten vermenigvuldigen vanuit het goddelijk concept wat u ons geeft. Vanuit de bron van liefde. Heer, zo bid ik dat u al deze dingen die ook genoemd zijn in deze les in ons leven en in ons bedrijf gaan uitwerken, opdat uw goddelijke zegen kan gaan stromen door het bedrijf heen en vele harten zal raken. Vele mensen gelukkiger zal maken en op een hoger plan zal brengen. En opdat het vrucht van het bedrijf, van de onderneming, zal blijven tot een eeuwigheid. Amen.